Het is nog donker op Java. Samen met schrijfster Marion Bloem ben ik, Willem Nijholt, even terug in Indonesië. We staan bovenop de Borobudur, dat prachtige boeddhistische tempelcomplex uit de 8e, 9e eeuw. Het is 6 uur 's morgens en we wachten tot de zon is opgekomen.
De ochtendnevel hangt nog als een deken van dons tussen de toppen van de palmboom in de verte. Maar hij zal snel optrekken zodra de eerste zonnestralen doorbreken. Nog even en je zult hier geen relief meer kunnen zien door de hoeveelheid toeristen.
En dan te bedenken dat al na de 10e eeuw dit wonder van beeldhouwkunst en architectuur in verval raakte. Het boeddhisme werd toen minder belangrijk en het centrum van de macht verplaatste zich van centraal naar Oost-Java. De Borobudur raakte overwoekerd en werd een plek om te mijden. Aan het begin van de 19e eeuw ontdekken Europeanen het tempelcomplex. Een Nederlandse ingenieur hakt zich een weg door bomen en planten en maakt tekeningen van het monument. En dat werd het begin van allerlei reddingsacties.
Nu staat de Borobudur op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het monument heeft zijn grootsheid teruggekregen. Het trekt veel kunstliefhebbers, talloze pelgrims en de plaatselijke bevolking is niet langer bang voor het heiligdom. Het onderzoek rondom de Borobudur is nog niet afgerond.
Nee, het zijn eigenlijk net puzzelstukjes. Iedere keer wordt er weer iets gevonden. Ook nu weer, heel recent. De afgelopen 2 jaar is er hard gewerkt aan een tentoonstelling in Jakarta en Amsterdam. Een mooi samenwerkingsproject waarbij ook de Borobudur weer onderwerp van studie was. Iemand die ons daar alles over kan vertellen is Pieter Terkeurs, die samen met de Indonesische Edi Sejawati initiatiefnemer is voor deze tentoonstelling die nu te zien is in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
We verplaatsen ons van het boeddhistische heiligdom in Indonesië naar de protestante Nieuwe Kerk aan de Dam.
Wat een imposante beelden. Laten we eerst de conservator en samensteller van de tentoonstelling, Pieter Terkeurs, opzoeken en vragen of hij ons wegwijs maakt op deze tentoonstelling. Meneer Terkeurs, kunt u ons vertellen wat hier op de tentoonstelling afkomstig is van de Borobudur?
Mevrouw Bloem, meneer Nijholt, met alle plezier. We zien hier onder andere een bronzen klok, een kris en nog een mysterieus stenen voorwerp, we weten eigenlijk niet precies wat het is, die zijn gevonden in de centrale stupa op het meest heilige punt van de Borobudur. We hebben in de voorbereiding voor deze tentoonstelling onderzoek naar die voorwerpen kunnen doen en daaruit zijn eigenlijk een aantal hele interessante dingen naar voren gekomen.
Interessante dingen? Noemt u er eens een paar?
Nou, die voorwerpen zijn meestal van latere datum dan de bouwperiode van de Borobudur. En eerdere onderzoekers hebben altijd gezegd, dan zullen ze daar wel later neergelegd zijn, misschien zelfs als een soort afval erin gegooid zijn. Ja, men wist daar eigenlijk niet goed raad mee. We kunnen nu wel zeggen dat die stukken daar inderdaad later neergelegd zijn en dat dat waarschijnlijk deel heeft uitgemaakt van een doorgaande rituele functie van de Borobudur. Hij was dus niet helemaal onbelangrijk geworden voor de lokale bevolking, zoals we eerst dachten. En waarschijnlijk hebben ze nog wel in de eeuwen nadat het boeddhisme al lang verdwenen was, het belang van de Borobudur ingezien en werden er nog steeds offers gebracht.
En daar is zeker de Boeddha die afkomstig is van de Borobudur. Die lijkt op wat we daar gezien hebben.
Inderdaad, ja. Dat is de Boeddha Amitabha, de mediterende Boeddha. Hij zit in kleermakerszit, zijn ogen zijn gesloten en hij legt zijn handen gevouwen in de schoot met de duimtoppen tegen elkaar.
Bijzonder om zo'n beeld hier te zien, los van dat enorme tempelcomplex. Het moet een gigantische klus zijn om zo'n tentoonstelling van de grond te krijgen. Alleen het vervoeren van die beelden al.
Maar er staat hier veel meer tentoongesteld dan alleen die voorwerpen van de Borobudur.
Ja, de tentoonstelling gaat over het verzamelen en de verzamelaars van Indonesische kunst en niet zozeer over de kunst zelf, als ik het goed begrepen heb, hoor.
Ja, dat klopt. We besteden hier heel veel aandacht aan de context van het verzamelen. En dat is in andere tentoonstellingen niet zo vaak aan de orde geweest. In de grote Indonesië-tentoonstellingen begin jaren 90 was voornamelijk aandacht besteed aan de esthetische kant. Het moesten tentoonstellingen met mooie objecten zijn. En nu gaan we voor het eerst uitgebreid in op hoe die mooie voorwerpen hier eigenlijk gekomen zijn.
Die voorwerpen zijn allemaal heel oud. Maar wanneer werd er verzameld? Welke periode bestrijkt de tentoonstelling?
Voornamelijk de tweede helft van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Dus de periode waarin de Nederlandse gebiedsuitbreiding in Indië vorm kreeg.
Wie waren de verzamelaars? Waren dat vooral ontdekkingsreizigers?
De mensen die verzamelden waren militairen, zendelingen, bestuursambtenaren. Maar dat konden ook mensen zijn die daar werkten als handelaar of die een zaak hadden. En die geïnteresseerd waren in Indonesische kunst. Dan had je natuurlijk ook onderzoekers die meegingen met de wetenschappelijke expedities door de archipel. Ook die hebben heel veel stukken meegenomen. En je kunt dus niet zeggen dat er maar één type verzamelaar was. Het is eigenlijk heel divers geweest.
En wat werd er zoal verzameld in die tijd?
Oh, dat liep heel erg uiteen. Archeologische vondsten, grote en kleine beelden. Maar vooral ook heel veel etnografica. Veel volkenkundige voorwerpen dus uit het dagelijks leven. Maar ook rituele voorwerpen van bijvoorbeeld de volkeren op de Molukken of de kleine Sunda-eilanden, Kalimantan, Sulawesi.
Was het nou uit hebzucht of uit nieuwsgierigheid dat men verzamelde?
Ja, dat waarom van het verzamelen blijft inderdaad een intrigerende vraag. Heel vaak schrijven mensen dat niet op, zeggen ze dat niet expliciet. Ik denk dat een deel van het verzamelen voortkomt uit de wens om te documenteren en om op een rationele manier die andere culturen te kunnen begrijpen. Ja, ik denk ook dat daar heel veel persoonlijke motieven mee speelden. Mensen wilden daarmee ook zichzelf op de kaart zetten, wilden een verzameling aanleggen, van alles eigenlijk.
En al die verzamelingen kwamen uiteindelijk terecht in twee instellingen, in Leiden en in Batavia bij het Batavia's Genootschap. Wat voor genootschap was dat?
Het Batavia's Genootschap is een heel oud genootschap, opgericht in 1778 door een VOC-officier. En dat had als doel om de kunst en culturen in de Indonesische archipel te onderzoeken. Heel breed was dat. En een van de doelen was ook het verzamelen van etnografica en archeologica. In de loop der tijd kreeg het genootschap een apart gebouw, dat museum werd. En daaruit is het Nationaal Museum van Indonesië voortgekomen.
Maar hoe kwamen die voorwerpen dan in Nederland?
Nou kijk, het bestuur van het Batavia's Genootschap kon bepalen welke voorwerpen er in Indië bleven en welke voorwerpen er naar Nederland gestuurd zouden worden. En dat gegeven is de basis geworden van het hele project dat we nu hebben opgezet met het Nationaal Museum en de Nieuwe Kerk. De spullen werden meestal verzameld in de archipel, werden naar Batavia gestuurd, naar dat Batavia's Genootschap, en daar werden ze verdeeld. In de praktijk vaak tussen Batavia en Leiden, maar soms ook andere musea.
Hier staat ook dat in 1822 een decreet volgde van de gouverneur-generaal, waarin werd bepaald dat alle vondsten in de hele archipel naar Batavia gestuurd moesten worden. Het was dus bij decreet geregeld.
Ja, en het verdelen ging als volgt. Officieel had het bestuur van het Batavia's Genootschap de eerste keuze, en zij besloten dus welke voorwerpen er in Batavia moesten blijven en welke naar Nederland getransporteerd werden. De praktijk laat zien dat in veel gevallen de beste stukken in Batavia gebleven zijn. Die zijn dus nu nog in het Nationaal Museum. En het interessante is dat je soms ziet dat er sets verzameld zijn van bepaalde voorwerpen. Eén set in goud en een andere set in zilver. En dan zie je dat het Batavia's Genootschap de set in goud hield en dat de zilveren set naar Leiden werd gestuurd. En het is nu voor het eerst in de geschiedenis dat die collecties, die dus eigenlijk uit dezelfde bron komen, dezelfde verzamelaar, dezelfde archeologische vindplaats, dat die collecties nu voor het eerst weer samenkomen. En dat is iets unieks, denk ik.
Dat mag u wel zeggen. Kom, Marion, zullen we verder gaan?
Ja, ik ben erg nieuwsgierig geworden. Mooi, die grote panelen. Waar komt die poort vandaan?
Deuren uit het paleis van Den Pasar. Prachtig, zeg. Dat snijwerk met al die Indonesische mythische dieren. Volgens mij is dat een singa, een gevleugelde leeuw, en dat een naga, een slang. En
hebben ze dat toen allemaal ook al verscheept? Die deuren zijn gigantisch.
Luister, de tekst zegt: in september 1906 vond een grote militaire expeditie plaats tegen het kleine rijk Badung in Zuid-Bali. Na een dramatische zelfmoordaanval van de vorst en zijn familieleden werden schatten uit het paleis in Den Pasar buitgemaakt. De kunstenaar Nieuwekamp maakte in die tijd een rondreis daar en kwam in het bezit van een paar deuren van het verbrande paleis in Den Pasar. Hij schrijft hierover:
de onzen stonden met kanonnen voor de ingang van de plaats. Telkens kwam er een 100-tal Baliërs naar buiten, mannen, vrouwen en kinderen. De mannen staken de vrouwen dood en holden daarna voor het front der troepen en lieten zich doodschieten. En telkens kwamen er weer hele drommen Baliërs en vonden er al dus 1800 den dood. De vorst zelf kwam in een draagstoel in vol ornaat naar buiten en liet zich zo afmaken. En zo min als de vorst en zijn getrouwen in onze handen wilden vallen, zo min wilden ze ons hun bezittingen gunnen. En zo werd de brand gestoken in de vele paleizen en woningen van hoofden. Het was een treurige aanblik. Niets dan zwart geblakerde brokken muur, met daartussen een chaos van verkoold hout, gebroken beelden, ingezakte godenverblijven. Wat al fraai snijwerk en fraai huisraad is daar verloren gegaan. Er is ontzettend door de bevolking gestolen. Zelfs zag ik dagen achtereen troepjes Baliërs de poeri van de vorst leegslepen.
Ik kan me wel voorstellen dat de bevolking die kostbare voorwerpen niet zonder meer voor de koloniale troepen liet liggen.
Ik zit op het ogenblik in Den Passar en heb nu eindelijk nog iets uit de poeri machtig kunnen worden. Een van de weinige dingen die nog niet gestolen waren, om de eenvoudige reden dat dit te zwaar en te groot was. Namelijk een prachtig stel geheel besneden houten deuren van ongeveer 4-5 meter lengte. Ik heb er veel moeite mee gehad om ze te verkrijgen, doch ten laatste is het me toch gelukt.
Wat een verhaal. Meneer Terkeurs, er wordt dus op de tentoonstelling ook aandacht besteed aan het militair ingrijpen in Indonesië.
Ja, dat klopt. Dat komt op het einde aan bod. Het is natuurlijk een zwarte bladzijde uit geschiedenis, maar we hebben wel gemeend dat we daar niet aan voorbij moeten gaan, want militairen hebben nu eenmaal een rol gespeeld bij het verzamelen. Ze hebben soms fantastische schatten gevonden, zoals op Bali en Lombok, en die zijn verscheept naar Batavia en daar verdeeld tussen Batavia en Leiden. Dat aspect wordt dus ook belicht.
Wordt daar eigenlijk nog een waardeoordeel aan verbonden?
Ja, kijk, het is altijd moeilijk om helemaal neutraal te zijn in dit soort dingen. Maar we hebben gepoogd om zo min mogelijk waardeoordelen uit te dragen, want we vinden dat de bezoeker zelf moet oordelen. Moreel gezien zal iedereen het erover eens zijn dat het militair ingrijpen niet juist was. Maar aan de andere kant is het erg makkelijk om achteraf te oordelen. Maar we vonden het wel heel belangrijk om het uitgebreid aan de orde te laten komen.
Naar mijn mening is het voor ons land niet echt iets om trots op te zijn, dat we zoveel waardevols hebben gestolen uit Indonesië.
Nederland en Indonesië hebben een complexe relatie. Aantrekken, afstoten, vriendschap, vijandschap. Gelukkig gaat het momenteel beter. Was minister Bot niet onlangs op bezoek in Indonesië?
Afgelopen augustus 2005 was minister Bot in Jakarta bij de onafhankelijkheidsviering. En dat was de eerste keer dat er een Nederlandse hoogwaardigheidsbekleder bij was. Nederland heeft lange tijd de datum van 17 augustus 1945 niet erkend als onafhankelijkheidsdatum van de Indonesische staat. Wij gingen hier altijd uit van 1949. Minister Bot heeft gezegd dat Nederland politiek en moreel de 17 augustus 1945 erkent. En dat viel in Indonesië natuurlijk heel goed. En het is voor ons dan ook erg fijn dat zowel de Indonesische president als minister Bot bij de opening van de tentoonstelling aanwezig waren.
Zijn er nu ook nog plannen om kunstvoorwerpen terug te geven aan Indonesië?
De hele kwestie van teruggave speelde vooral in de jaren 70. Toen is ook in internationaal verband heel veel gesproken over moeten stukken die in de koloniale tijd verzameld zijn niet eigenlijk terug naar de landen van herkomst. En ook Indonesië heeft daarop aangedrongen. Toen is besloten in 1977 en 1978 om een belangrijk deel van de Lombok-schat, dat is een grote schat van juwelen en ook gouden sieraden, om die terug te geven aan Indonesië. En verder ook een fantastisch beeld van de boeddhistische godin Pratnyaparamita. Kijk, die stukken die stonden toen de tijd allemaal in Leiden. Die zijn teruggegeven en maken nu deel uit van de collectie van het Nationaal Museum. En zijn thans te bewonderen in de Nieuwe Kerk.
Ja, ik herinner me die kwestie nog heel goed. Maar kom, laten we verder gaan kijken.
Stenen beelden, houten paleisdeuren, maskers, kleding, wajangpoppen, krissen. Die voorouderbeelden boeien mij altijd nog het meest.
Die voorouderbeelden zijn natuurlijk meegenomen door zendelingen en missionarissen.
Die beelden zijn heidens volgens het christendom. Toen ik 10 jaar geleden op Kalimantan en in Irian Jaya was, werd ik geconfronteerd met priesters en dominees die voorouderbeelden in beslag namen. en de mensen, die zich overigens vaak door de overheid gedwongen, bekeerden tot het christendom, werd het verboden om die nog in huis te hebben. En ook om wat voor huiselijke of dorpsrituelen daar nog mee uit te voeren. Dat spul ging in containers naar klanten in Europa en Amerika die daar graag voor betaalden.
Dat verzamelen heeft natuurlijk allerlei ingewikkelde ethische aspecten in zich. Zo zie je bij zendelingen bijvoorbeeld dat ze in een aantal gevallen de heilige voorwerpen hebben verbrand. Dat was natuurlijk vooral om te laten zien dat hun nieuwe religie, het christendom, sterker was dan de oude religie, de voorouderverering. En men wilde die dan ook uitbannen. Dat gebeurde soms heel rigoureus door voorwerpen te verbranden, maar ook door ze mee te nemen en naar volkenkundige musea te sturen.
Luister naar een ooggetuigenverslag.
In de school zag ik ze verzameld. Oude zwaarden, lansen, mandjes, allerlei reliquieën van overleden ouders of bloedverwanten. Voor hen hebben die dingen veel meer aantrekkingskracht dan voor ons. Zo'n tastbaar nagedachtenis van bloedverwanten is hun dierbaar, al is die gehechtheid ook verbonden met de geheimzinnige vrees voor de erin wonende kracht. Vrees ook voor het trait d'union dat het vormt tussen hen en de geesten der reeds overleden bezitters.
Dit schrijft predikant Middelkoop vanuit Timor aan zijn schoonouders in Nederland.
Maar nu is het anders geworden. Heden bekent gij dat nog hout, nog steen, nog voorwerpen ter nagedachtenis van overledenen bewaard enige kracht heeft. Niets van dat alles. Zelf hielp ik mee met aansteken. Even aarzelden de kleine vlammetjes, maar weldra reikten ze hoger en hoger. Zwijgend stonden ze toe te zien. De mannen de armen gekruist, de vrouwen zaten gehurkt. Wij allen zwegen. Boven ons welfde zich de sterrenhemel. In den hemel en op aarde openbaarde dit vlammend vuur dat er iets gebeurde. Het oude ging in vlammen op, ook in de harten. Stellig, een smeulende rest zal nog een tijd lang achterblijven, maar toch, God is bezig op deze plaats, in deze harten, een nieuw begin te maken.
Bijzonder dat die brieven uit het begin van de 20e eeuw bewaard gebleven zijn. De beelden vernietigen is dan misschien niet corrupt, maar behalve respectloos ook behoorlijk rigoureus. We waren op zoek naar het goud van de Lombok.
Ah, kijk, het goud. Schitterend, zeg.
Nee, dit is niet de Lombok, schat. Dit is de Wonoboyo, schat. Weet je nog wel? Die is niet zo lang geleden gevonden. In 1990 werd in een rijstveld onder een laag lava in het dorp Wonoboyo, vlakbij Yogyakarta, een grote goudschat gevonden. De eigenaresse van het veld had de lava laten afgraven om de akker beter te kunnen bevloeien. Zo werd de schat ontdekt.
Stel je voor, je staat in de aarde te wroeten en je graaft opeens gouden munten op. Het is wel een schitterende tentoonstelling, al die facetten, die werelden die bij elkaar komen. Je maakt als het ware een ontdekkingsreis door het rijke verleden van Indonesië en Nederland.
Een verhaal over wetenschappers, oorlogsbuit, expedities en zendelingen.
Maar ook over verzamelen en verdelen en over oorlog en vrede. En nu, 60 jaar na de Indonesische onafhankelijkheid, hebben het Museum Nationaal van Jakarta en het Nederlands Rijksmuseum voor Volkenkunde hier in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een tentoonstelling gemaakt met beide collecties over een gezamenlijk verleden. Ik heb het idee dat het verhaal nog lang niet helemaal is verteld.
Er valt nog heel wat te onderzoeken. Ons collectief verleden heeft veel willen verdringen. Uit schaamte of omdat we in het heden niet verantwoordelijk willen zijn voor wat onze voorouders hebben uitgespookt. Maar om het heden te begrijpen, moeten we het verleden kennen. Deze tentoonstelling helpt een klein beetje om ons complexe gemeenschappelijk verleden beter te begrijpen.
Ja, precies. Dat en het cultureel erfgoed, zoals dat hier te zien is, dat is van onschatbare waarde.
De tentoonstelling Indonesia, de ontdekking van het verleden, is te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam tot en met 17 april 2006. Daar is ook de audiotour te huur, waar Marion Bloem en Willem Nijholt meer vertellen over 25 bijzondere voorwerpen in de tentoonstelling. Audiotour en thuistour zijn bovendien te koop in de winkel van de Nieuwe Kerk, prijs €9,95. Meer informatie vindt u op www.nieuwekerk.nl.